Ik denk dat het tijd is om te gaan beginnen. Het is al iets over de tijd. Ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten. De jongeren, de ouderen, oud-voorzitters zie ik zitten. Misschien leden van andere jeugdverenigingen. Allemaal hartelijk welkom. We hopen dat we met elkaar een goede, gezegende avond mogen ontvangen. Een heel belangrijk onderwerp. Ik hoop dat dat ook mede de reden is waarom dat u gekomen bent. Ook voor de belangstelling naar de JV, de jeugdvereniging toe. Maar ook met name over het onderwerp. Want dat gaat ons allemaal aan. Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen zelf. Laten we eerst met elkaar gaan zingen. Of eerst nog in het bijzonder een welkomstwoord op dominee Uitslag. Die zich deze avond met ons wil nadenken over het onderwerp huisgodsdienst. Heel fijn dat u dat wilde doen. En we hopen dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. We gaan zingen Psalm 78. Het tweede, het derde en het vierde vers. En in de tussentijd wordt er een collecte gehouden ten bate van de Boniza-zending. gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, Psalm 78, de eerste 8 versen. Waar geschreven staat een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren, neigt u lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher, die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Tot zover de schriftlezing en wil ik u nu voorgaan in het gebed. Aanbiddingswaardige drieënige God, aanbiddingswaardig, omdat u die God zijt die alles wat leeft de adem geeft, alles wat op de aarde, alles wat onder de aarde is, alles wat boven de aarde is. Aanbiddingswaardig, omdat u alles bestuurt, alles regeert, alles laat gaan naar de raad van uw heilige wil. Bovenal aanbiddingswaardig in de gave van uw enige, eeuwige Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij, mensen, die zo verloren liggen, zo volkomen, kunnen zalig worden door hem. Gode zij dank voor uw onuitsprekelijke gaven en dat we ook in het gebed door hem, o heilige God, tot u kunnen naderen. Mogen we dan bidden voor deze avond, u allereerst danken dat we deze avond konden organiseren. De jaarvergaderingcommissie, die heeft dat kunnen voorbereiden en nu mocht het zo ver komen. We danken u daarvoor dat deze avond kan plaatsvinden. Dan nu we ook het wel en wee van de jeugdvereniging daar iets van mogen horen, wat we in de afgelopen tijd met elkaar gesproken en besproken hebben. We danken u daarvoor dat u dat hebt geschonken. Schenk er uw zegen over dat het in de jonge levens ook mee mag gaan en kracht God zal zijn tot zaligheid. Maar nu we ook deze avond iets mogen horen wat zo'n belangrijk onderwerp is, omdat het uit uw woord opkomt over de huisgodsdienst, zou u ook daarover uw zegen willen schenken? Mogen we dominee Uitslag dan aan u bevelen dat hij door uw geest geleid mag worden? Maar wat hij niet kan missen, hebben ook wij, die de toehoorders zijn, zo nodig. Och, schonk gij ons de hulp van uw heilige geest, dat het ons tot inkeer, ja, tot bekering mag brengen. Heren, want we moeten u eerlijk beleiden dat we als ouders, maar ook als kinderen, tegenover u als gezinnen gezondigd hebben. Heren, we kunnen zonder u eigenlijk niets. Maar wat een wonder ook daarvoor, hebt u de Heer Jezus laten komen, omdat ouders, kinderen, die ook gezondigd hebben in dat opzicht, ook daardoor gezalig kunnen worden, omdat uw bloed reinigt van alle zonden. Heren, dat is het grote wonder. Schenk uw zegen deze avond daarover, en dat we zo daar met het gehoorde huiswaarts mogen keren, en dat het tot vrucht mag zijn in ons aller leven. Zo vragen we, Heren, om uw zegen, maar wil dan ook de Satan schelden, want die zal er ook zeker alles aan doen om in onze huisgezinnen juist datgene wat zo nodig is, dat te verstoren of dat niet plaats zou kunnen vinden. Maar u bent toch sterker dan het geweld, u hebt toch de kop vermorzeld. Wilt u dan schenken dat hij ook deze avond hier niet aanwezig kan zijn, omdat u het hem belet, en dat we zo met elkaar een gezegende uren mogen ontvangen. Schenk ook degene die de presentatie zullen doen daarvoor bekwaamheid om dat voor te stellen wat nodig is, dat zo alles ordelijk mag verlopen. We vragen het u niet omdat we het verdiend hebben of waardig zijn, maar omdat uw grote naam verheerlijk zou worden, ook over deze avond, uit genade in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu verder met het muzikale intermezzo van Marlies en Chanelle Baan. Daarna zal ik de microfoon overgeven aan anderen die het verder zullen afmaken, het programma. Dus als Marlies en Chanelle dat nu willen gaan doen.
Nou, dan gaan we nu inderdaad verder met de presentatie van het jaarverslag. Maarten. Zou jij... Oké, hij komt eraan. Mogen de lichten wat verder uit? Oké. We hebben namelijk een PowerPoint-presentatie gedaan. Dat is voor ons ook wat makkelijker, want die zenuwen is ook wel fijn af en toe. Ik kan het niet meer lezen. Dit is wel heel donker, maar ja, bedankt.
In 2005 was de evangelisatiedag in Gent.
De evangelisatiedag, dat is waar we met z'n allen naar Gent gegaan, naar dominee Bor. Het was best apart om mee te maken. En, ja, dan loop je daar door de straat van Gent en deel je foldertjes uit. En ook best wel, niet zulke luxe wijken waren we. En ook van die buitenlanders waren. En dan probeer je iets duidelijk te maken. Maar die taalbarrière, dat was zo moeilijk. Het was wel heel mooi. En dominee Bordy vertelde ook een aantal mooie dingen en zo. Dat kan hij wel goed. En daarna zijn we pizza wezen eten. Dat was ook erg lekker.
Ja, op 1 juli 2005 was het afsluitingsdag van het JV-seizoen in Maastricht.
Hier zien we zometeen nog een videootje van naar deze dia. Dan kunnen jullie ook een beetje sfeer proeven hoe het daar was. Het is erg gezellig sowieso, maar dat zullen jullie zo wel zien.
Op 10 september 2005 was het de openingsavond van een nieuwe seizoen met de video van Maastricht en van het strand. Op 26-28 november 2005 was het uitwisselingsweekend van Sliedrecht.
Hier zullen we ook nog een video van zien. Een kort fragmentje gewoon om ook de sfeer te laten zien. Gewoon, dat is erg gezellig ook en het is gewoon leuk om met jeugdverenigingen bij elkaar te zijn.
18 december 2005 was de kerstviering van de JV en als thema Hij komt. We hebben toen over dat thema hebben inderdaad ook gepraat. Er was nog een muzikaal intermezzo en we hebben met elkaar gegeten en daarna zijn we naar de kerk gegaan. Op 27 december 2005 zijn we wezen schaatsen in Breda, ook met de min 16 JV. Was een hele gezellige dag. En Oké. Okay.
Maar het film.
Hallo!
Ik heb een voorstelling van de hemel en de bloemen van de hemel.
Mama.
Luchtig op muziek.
Ja. En daardoor wordt eerst de ene heel voelig of warm
en dan de andere.
En dan is dit?
Het is een beetje.
Ik kan zo op een paar uur buiten zitten. Zijn we nog wat wakker?
Ja,
maar.
Ja,
maar.
Apen trots op jullie. Groeten van uw aapjes.
Dat was gewoon van aap.
Ja, hetzelfde staat bij mij ook.
Oh, ja. Heel leuk.
Die
vrouw
die
gelooft
nog heel niet aan de taal. Een grote aap.
Oh. Wat lief, hè.
We hebben dit seizoen verschillende schetsen behandeld. Ik zal even opnoemen kenwoorden en dan de thema's zonde, wedergeboorte en heiligheid. En kenwoorden doopbelijdenis en heiligavondmaal. Deze waren allebei nieuw. Het zijn hele actuele onderwerpen. En het is een belangrijk boekje als je inleiding gaat houden. Er staan persoonlijke vragen in en een stelling. We hebben ook nog geschetst op psalmen behandeld. En we zijn nu bezig met de zendingsreizen.
Voor de rest zijn er ook nog andere vergaderingen geweest. Dat waren die onderwerpen, waren vrije onderwerpen. Het ging over satanisme, de eeuwigheid en over gevallen engelen. Deze vrije onderwerpen worden door het persoon zelf uitgekozen en worden wel overlegd met de voorzitter of er vragen naar eens naar zo'n onderwerp. Meestal gaat er aan het begin van het jaar ook een lijstje rond met onderwerpen die eigenlijk de JV wil behandelen, zodat er toch echt interesse voor is. Er is ook nog een inleiding geweest over kerkgeschiedenis. Dat is artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is best fijn om dat soort artikelen te bespreken. Want ja, voor jezelf, tenminste ik zelf kom er niet vaak aan toe om ze te lezen. En als je ze dan zo bespreekt, dan is het toch wel fijn. Dan hoor je er meer van en zo. En dan weet je er ook meer van. Er waren nog meer andere vergaderingen. Er waren twee gastsprekers. Het was de heer G. Slootweg, hij had het over bevrijding. Dat was ook rond Bevrijdingsdag. En het ging ook van Maarten van Middelkoop. Hadden we het over gemeentebinding. Wat is jouw plaats in de gemeente? En wat is dan ook jouw taak in de gemeente? Dat is ook wel fijn om te weten. Ja, hoe sta jij in de gemeente? Bij gastsprekers, dan doet gewoon de gastspreker, houdt dan de inleiding.
Ook waren er nog twee spreekbesprekingen. Eenmaal door dominee De Butte, dat ging over Genesis 24. En een keer met dominee Kater over Gods voorzienigheid. Het was naar aanleiding van de preek. Dus je kon daar ook vragen stellen over de preek. Het was heel leerzaam, omdat je, zeker als je er daarna nog mee bezig bent, dat je er dan dieper over na gaat denken.
Aantal activiteiten die we bezocht hebben. Dat was het Pinksterappel in Hilversum. Het ging over de geest en de toekomst. Dat de geest als onderpand voor de toekomst en als geest als bidder om de toekomst. Dat, gewoon, dat je echt met Pinksteren en met de Heilige Geest wordt bepaald en dat je daar ook je gedachten over laat gaan.
Op 20 mei 2005 was de afsluiting van het verenigingsseizoen. 4 juni 2005 is landelijke LCJ actiedag in Amersfoort. En de Zeskamp en Kazachstanmarkt. Daarover zijn ook nog een aantal foto's.
Daarna zijn we naar een kruispuntconferentie geweest. Het ging over belijdenis doen in Meerkerk. Dat was best confronterend eigenlijk. Je kreeg heel confronterende vragen en stellingen. Het ging over belijdenis doen. En bijvoorbeeld, wat zeg je ermee voor de gemeente? En wat zeg je ermee voor God? Dat je niet zomaar belijdenis doet. Een aantal stellingen hadden ze bijvoorbeeld. Iemand die gedoopt is, maar geen belijdenis doet, verbreekt uiteindelijk Gods verbond. En over dat soort stellingen ging je dan nadenken of je het ermee eens was of oneens. En werd er ook een antwoord op gegeven.
Op 23 september 2005 was gemeenteavond van het CW afscheid van dominee Den Butter. Op 15 oktober 2005 een JC-avond in Sliedrecht over seksualiteit. Op 29 oktober 2005 jeugdappeldag in Soest. Op 12 november 2005 de muziekavond in Milohannes.
Voor de rest is er dan ook nog een Bijbelstudieconferentie geweest bij Lage Vuurse. Het ging over God de Vader. En dat is echt een weekend waar je dan in groepjes met elkaar gaat bespreken. Is ook nog 25 februari is er nog een jeugdcontactavond in Zaamslag geweest. Het ging over Christus, werk voor ons zonder. De LCJ-actie voor Kazachstan. We hebben een aantal activiteiten voor gedaan. Want we hebben elk jaar, om de twee jaar, hebben we een speciaal doel waar we geld voor verzamelen. Komend jaar is het Stichting Boniza, waar nu ook voor gecollecteerd is. Nu was het voor Kazachstan. Dan hebben we bijvoorbeeld een verkoping bij de kerk gedaan. We hebben een kerstbosactie gedaan. Een flessenactie. Een gemeentemaaltijd. De gemeentemaaltijd heeft veel opgeleverd. Daar moeten we ook de sponsors voor bedanken. Gewoon zonder die hebben we nog wat geld kwijt geweest.
We hadden een rouwbank fietsdag. Er was een taartactie. Een kaartactie van de kinderen van de zondagschool. En er werd een cd verkocht van Klanken voor Kazachstan. Dit zijn wat foto's van LCJ.
Het was een soort van markt en die gingen we dingen verkopen ook. En we zagen ook een aantal foto's van een speelgoed en zo. Dat we ook met kinderen bezig gingen en dat ze daar ook, daar betaalden ze dan voor. En dan kregen we ook zo, werd de opbrengst ietsje hoger. De opbrengst van de actie zelf, dat was ook wel heel fijn om te weten. Dat was... €5767 en 53 cent. Dat had JV Midlanis opgehaald. En dat andere bedrag dat kunnen jullie ook wel lezen. Hoe spreek je dat uit?
€117.326.48. 117, ja. Inderdaad. Toch? Ik geloof het wel. Oké, dan nog even een aantal huishoudelijke mededelingen. Vier leden verlieten ons. Rainera, Nanda, Gijsbert en Wilma. Kregen er drie nieuwe leden bij. Adwin, Rolf en Ewout. 16 april 2005 hadden we een doelavond. Op 31 maart 2005 zijn Nanda en Leendert Jan getrouwd. Op 13 mei 2005 zijn Rainera en Florian getrouwd. Op 19 november was er een doelavond van de JV en er was een nieuwe secretaris, dat is Joran Doy.
En die doet het goed. zien we hier nog even Paulien Nachtegaal op beeld. We willen daar nog even speciaal aandacht aan schenken. Zij zit nu in Oekraïne, nu in Hongarije. Ze zat in Oekraïne. Haar adres heeft ooit een keer ook, haar internetadres heeft ook een keer in het kerkblad gestaan. En we willen ook vragen of jullie aan haar willen denken en ook met hem willen meeleven. Omdat het gewoon belangrijk is dat we zo steun aan haar geven. Ze geeft nu Engelse les aan studenten. Daar praat ze met ze en houdt zo contact met ze. En is zo eigenlijk een soort van lerares. Dat vind ik wel heel goed dat ze dat doet. En ook, ze heeft het best moeilijk gehad in de beginperiode. Gewoon ja, de start daarvan. En ja, ik hoop niet dat ze het nog een keer moeilijk krijgt, maar dat we gewoon aan haar denken.
Oké, okay, ja, we staan daar. Dat blijven we allemaal. Nou, goed, mijn vrienden zijn er mee. Oké, iedereen
rechtop staan. 1, 2, 3.
Let op Jan Willem, hè?
Ja, precies, zie je dat niet door, maar.
Dat is die uitstek van Rutte. Ze zegt gewoon de hele tijd op maat, want we willen praten nooit met elkaar.
Voor samenwerking. Wij zijn op elkaar ingespeeld.
Ja, ik zie het.
Dan wel, maar wij dragen wel een bonnetje voor
jou. Toen was het heel stil, want dit is het einde. Bedankt voor jullie aandacht. We gaan nu zingen Psalm 106, vers 4 en 2. Daarna zal dominee Uitslag zijn referaat houden over huisgodsdienst. Thank you.
Allereerst hartelijk bedankt voor de uitnodiging om te mogen spreken over het onderwerp huisgodsdienst. Als bestuurslid van een van de reformatorische middelbare scholen bezocht ik een tijdje geleden een aantal lessen. Tijdens het eerste uur maakte ik de dagopening mee. De docenten had van tevoren ook netjes op het bord aangegeven wat er die morgen zou worden gelezen en zou worden gezongen. En dat zal bij jullie jongelui op school wel precies zo gaan. Ik stopte met praten, ik pakte mijn bijbeltje uit mijn zak en ik ging ervan uit dat dat heel gewoon was. De praktijk bleek echter anders te zijn. Doorkakelende jongens en meisjes. En het duurde echt even voordat het ook daadwerkelijk stiller werd. Langzaam werden de bijbeltjes uit de tas gehaald. Bij de een viel de bijbel van armoede bijna uit elkaar. En een jongen had zijn bijbel gekaft met kafpapier van Ajax. En bij een derde lag de bijbel zo voor zich dat je kon zien dat die bijbel lang niet meer compleet was. En er waren ook sommigen die geen eens hun bijbeltje bij zich hadden. En onder het bijbellezen werd de verbazing bij mij alsmaar groter. Twee meisjes bleven gewoon met elkaar doorpraten. En een jongen lag met zijn hoofd op zijn bijbel. En een andere zat, zoals het leek, de laatste woordjes voor de overhoring van Duits nog eens over te kijken. En weer een ander die keek wat wazig voor zich uit. En zo werd er uit de bijbel gelezen. En het was dat er dit keer twee bestuursleden bij waren. Anders had de mevrouw voor de klas nog bijna alleen moeten zingen. En vol met vragen stapte ik later op die dag in de auto. Hoe zal dat bijbellezen nou bij de jongelui thuis functioneren? Zou er aan tafel gezongen worden? Zou hun dominee op de catechisatie ook zoveel tijd nodig moeten hebben voordat het stil werd? Blijkbaar was er bij velen geen besef meer van de waarde van het bijbellezen. En die woorden plaatsen ons midden in het thema van deze avond. Het zal namelijk gaan over huisgodsdienst. En daarmee bedoelen we de wijze waarop de godsdienstige oefeningen, hoe dat gestalte krijgt in de gezinnen en de doorwerking die dat heeft in de kerk. Huisgodsdienst omvat alles waarin het gezin de zichtbare dienst des Heren laat uitkomen. En dan snapt u misschien wel, dan snappen jullie misschien wel, dat in het tijdsbestek van deze avond lang niet alles kan worden gezegd. En we zullen best wat zaken moeten laten liggen. Dat kan ook niet anders. En ik heb er ook voor gekozen om met name in het derde punt ook een groot aantal praktische richtlijnen te geven. Het gaat vanavond dus om de vraag hoe de opdracht vanuit het doopformulier om de kinderen te leren en te onderwijzen in de dienst des Heren, hoe dat kan worden uitgevoerd. En de lezing is daartoe ook ingedeeld in vier punten. Huisgodsdienst vandaag, dat is het thema. De basis, de noodzaak, de praktijk en het voorrecht. Huisgodsdienst vandaag, de basis, de noodzaak, de praktijk en het voorrecht. De wijze waarop we omgaan met huisgodsdienst heeft alles te maken met de vraag hoe we aankijken tegen het kind, tegen de jongeren. Kinderen, ze zijn een geschenk van God. Ze zijn van de Here. En kinderen worden ontvangen met het doel dat ze worden opgevoed tot de eer van God. Het zijn geleende panden. God heeft er de eigendomsrechten over. En de dienst aan de Here dient het centrum te vormen van de opvoeding. Het hart van de gezinnen ligt in de huisgodsdienstoefening. En daar wil de vreze des Heren worden voorgeleefd en worden doorleefd. En daarom zeggen we het ook wel eens, het gezin, het is een kerkje in de kerk. Het gezin, de naam is gevallen. Het is in de Bijbel de plaats waar de noden en de zorgen bij de Here worden neergelegd. Genesis 25. Daar lezen we hoe Isaac en zijn vrouw de nood van hun kinderloosheid aan God bekendmaken. In Genesis 35 lezen we hoe Jacob opruiming houdt in zijn gezin. Alle afgoden die moeten de deur uit. Jozua die houdt het volk voor in Jozua 24 dat hij en zijn huis de Here zullen dienen. En om een laatste tekst te gaan noemen, lezen we in Handelingen 16 dat de gevangenbewaarder en heel zijn gezin werden gedoopt. En binnen dat huisgezin heeft de godsdienstige opvoeding een wezenlijke plaats. Heel bekend is toch ook het feest van het Pascha. Tijdens de maaltijd neemt ook het jongste kind, neemt toch op een gegeven ogenblik het woord en stelt de vraag waarom deze avond voor de Joden anders is dan alle andere avonden. En dan vertelt de vader over de slavernij in het diensthuis van Egypte en over het feit dat de Heere hen daaruit geleid heeft. En zo mag heel dat gezin horen en bepaald worden bij de grote daden van God. Het gezin, het wil de oefenplaats zijn voor de vrezen des Heeren. Het wil een werkplaats zijn voor de Heilige Geest. En de ouders, ze dienen Gods geboden, Gods beloften en Gods daden door te geven. Ze hebben de opdracht om de kinderen te vertellen wie God is en wat de Heere gedaan heeft. Maar ook wat de Heere van ons vraagt. En dat vinden we toch ook terug in zo'n typische dooptekst als Deuteronomium 6 vers 7. Waar toch staat, en gij zult ze, en met ze wordt bedoeld de woorden van God, en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij ligt en als gij op de weg gaat en als gij opstaat. Inscherpen staat er. Dat is dus heel wat anders dan een keertje een opmerking maken over het geloof. Dat is ook heel wat anders dan af en toe eens vragen waar de JV-avond over is gegaan. Inscherpen wijst erop dat er zo over de zaken wordt doorgesproken dat het niet snel vergeten zal worden. En daarvoor wordt ook ieder moment dat zich ook leent, wordt daarvoor aangegrepen. De Bijbel die spreekt van de noodzaak en van de plicht om de werken van God door te vertellen. En we zien het ook terug om een tweede tekst te noemen in Jozua 4. Jozua 4, daar waar ook Jozua spreekt over de doortocht door de Jordaan. En dan worden er gedenkstenen opgericht. Gedenkstenen die daar dienen te staan met een bepaald doel. Want als dan later de vaders met hun kinderen langs het water lopen, dan zullen ze daar die stenen zien staan. En dan kunnen de vaders aan de hand van die stenen vertellen van Gods grote daden waaraan het volk van Israël alles te danken had. Zouden er nog meer teksten te noemen zijn? We kunnen ze lang niet allemaal noemen, maar ook nog eentje dan, wat we net met elkaar aan het begin van de avond gelezen hebben. De 78ste psalm. Daar staat er ook dat Gods daden moeten worden bekendgemaakt aan de kinderen, opdat het navolgende geslacht die weten zou. En dat ze hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. God wil werken in de lijn van de geslachten. En dat schept verplichtingen voor de ouders. De Heilige Geest die schakelt de opvoeding niet uit, maar die schakelt de opvoeding juist in. De Heilige Geest die werkt middelijk. Hij wil ouders gebruiken om kinderen te leren alleen op de Here te bouwen en te breken met de vreemde afgoden van deze wereld. En dan juist dat woordje inscherpen. Want de kinderen zijn toch net als de ouders. Kinderen van Adam. Ze zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns. Het zijn kinderen die van zichzelf de Here niet zoeken. En ze hebben nodig om in die zaken onderwezen te worden. Daarom blijft ook de godsdienstige opvoeding zonder ook resultaat als de Here daar niet zelf in meekomt met zijn zegen. Maar in die godsdienstige opvoeding moet dan ook eerlijk gesproken worden. Eerlijk vertellen over de ernst van de zonde. En vertel ook maar waarom mensen moeten sterven. En zeg maar tegen de kinderen, hoe voorzichtig misschien ook, dat ze van zichzelf zonder God leven. En dat ze op weg zijn, dat zegt ook het doopsformulier, naar de eeuwige verlorenheid. Tenzij ze opnieuw geboren worden. En daarom hebben ze ook te horen dat ze zondaren zijn. En dat zonde schending van de wet van God is. En dat de zonde des doods waardig maakt. Zonde stelt de mens schuldig voor God. Maar dan ook de weg wijzen naar de Here. De Here die niemand zal afwijzen die in oprechte verslagenheid over ook zijn zonde tot hem komt. En de Here bidt om vergeving. Dan mogen ze ook horen van de Here Jezus als de zaligmaker van zondaren. Want uiteindelijk kan er over hem nooit genoeg gesproken worden. Wie hem leert kennen, die raakt over die Here Jezus toch ook nooit uitgesproken. Zijn heerlijkheid, zijn schoonheid, zijn dierbaarheid, zijn voortdurend opzoekende zondaarsliefde. Leer ze maar, vertel ze maar wat de Here Jezus Christus gedaan heeft. Dat hij volkomen rein is en zonder zonde. Dat hij zijn leven gegeven heeft tot een volkomen verzoening. Hij stierf aan het kruis om voor zondaren de eeuwige zaligheid te verwerven. Hij is opgestaan uit de doden. Die Christus vormt het hart van het evangelie. Maar die dient dan ook het hart van de godsdienstige opvoeding te vormen. Maar vertel ze dan ook maar hoe de Heilige Geest werkt in het hart van zondaren. Zeg maar hoe hij een mensenleven verandert, vernieuwt en heiligt. Het is toch de Geest die bepaalt bij de noodzaak van bekering en geloof. Het is de Geest die ontdekt aan de zonde, maar die ook heen drijft naar de Here Jezus Christus. Het is de Geest die leert geloven, omdat geen mens dat van zichzelf kan. Maar in de Bijbel lezen we van al Gods kinderen dat zij hun godsdienstige oefeningen hebben gekend. Niet alleen door bezig zijn met het woord van God, maar ook in de gebeden. Voorbeelden te over. Mozes, Abraham, David. Ja, we lezen het zelfs van de Here Jezus, die dikwijls in het gebed ging tot zijn vader. En die gewoon was om op de Sabbat naar de synagoge te gaan. En daar uit het woord van God te lezen. De Here heeft ook bevolen om de middelen te gebruiken. Met daarbij de belofte dat hij zo zijn genade wil meedelen. Niet dat de Here alleen maar gebonden is aan de middelen, maar wel omdat hij dit naar zijn wijsheid zo heeft bedoeld. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. Maar dat brengt ons dan ook in de tweede plaats bij de noodzaak van de huisgodsdienst. En als het dan gaat om huisgodsdienst, wil ik eerst ook een opmerking vooraf maken. Bij zo'n onderwerp kan toch heel gemakkelijk de groep alleenstaanden en alleengaanden worden vergeten. Toch ontkomen we er niet aan om deze avond extra nadruk te leggen op de gezinnen. Want de gezamenlijkheid maakt de oefeningen ook tot huisgodsdienst. Maar is huisgodsdienst dan eigenlijk in deze tijd nog wel een haalbare zaak? Gezinnen hebben toch iets weg van een duiventil. Er is van alles te doen. Iedereen die heeft de druk. Van de kleinste tot de oudste. Zwemles, muziekles, een krantenwijk, een bijbaantje, catechisatie, naar een vriendje toe, huiswerk maken. En er wordt toch zo heel wat aan ons getrokken. En de media en alle verleidingen die daarbij horen, mogen we ook niet vergeten. Is huisgodsdienst in onze tijd eigenlijk nog wel een reële optie? En bovendien, zo hoor ik een ander zeggen, ik ben onbekeerd. Dan kan ik met mijn kinderen toch niet spreken over het woord van de Heere. Dan vergeten we wel dat de Heere langs de middelijke weg werkt. Wanneer we uit gewoonte, zoals ik het net ook al zei, zoals de Heere Jezus uit gewoonte op de Sabbat naar de synagoge ging, als we uit gewoonte godsdienstige oefeningen verrichten, ja, dan zou de Heere wel eens op een verrassende wijze kunnen meekomen. En trouwens, kinderen merken ook of het onbekeerd zijn van hun ouders, of dat nou een loze kreet is, of dat het nou werkelijk een gemeende zaak is, de nood van het hart. Want juist waar uw onbekeerdheid u in de schuld brengt voor de Heere, dan kunt u ook niet zonder de godsdienstige oefeningen. En weer iemand anders zegt, ik weet niet hoe dat moet. Ik heb het van huis uit niet geleerd. Of een vierde wijst op zijn kinderen die er niet meer voor voeden. Op een bepaald ogenblik zijn ze te oud en kun je deze zaken niet meer met elkaar delen. En zo kan er altijd wel weer een reden gevonden worden om de zaak van de huisgodsdienst in onze levenstuin te begraven. Maar uiteindelijk zegt dat dan iets over de gesteldheid van ons hart. Want we hebben toch overal tijd voor, of we maken overal tijd voor. Maar als de huisgodsdienst er wat bij inschiet, dan verwaarlozen we onze ziel. En wie geen zorg draagt voor zijn eigen ziel, die zal dat er ook niet doen voor de ziel van zijn huisgenoten. Maar we zijn dikwijls zo bezig met de wereld en de wereldse zaken. Druk met het vergaderen van rijkdom. Druk met het werken om de spijzen die vergaat. Druk met het langslopen van allerlei vergaderingen en verjaardagen. En ondertussen schiet de dienst des Heren erbij in. Het kan natuurlijk ook zijn, ook al weet ik niet hoe dat hier ligt, dat een gemakkelijke geloofsbeleving leidt tot gebrek aan aandacht voor de huisgodsdienst. Er wordt ruim en gemakkelijk geleefd, want God is immers toch barmhartig en genadig. Hij is een gaarne vergevend God. En daarom zal ik wel zalig worden. En daarom kan ik het allemaal wel wat makkelijker nemen. Maar ondertussen is er geen doding van de oude mens. En ondertussen wordt er voorbij geleefd aan het woord wat de Heere Jezus Christus zelf heeft gesproken. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Maar door die gemakkelijke, oppervlakkige geloofsbeleving en weinig aandacht en weinig tijd om bezig te zijn met de dienst des Heren, sluipen de zonden langzaam maar zeker het huis in. De gemakzucht neemt toe. En echt tijd nemen voor de Heere en zijn dienst, het is er niet meer bij. We zullen onszelf veel meer de vraag moeten stellen of we het nut van de huisgodsdienst wel inzien. Want zou het nou niet de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van de kerkverlating dat jongeren thuis niet meer proeven wat de vreze des Heren inhoudt? Een gedachte die ik voor mezelf steeds sterker krijg. Als thuis niets van de vreze des Heren wordt geproefd, ja, dan groeit er toch een generatie lege testamenten op. Een opwekking, zo zei toch Justus Vermeer, een opwekking begint daar waar de vreze des Heren in de huizen een plaats krijgt. Wat dat betreft is er toch dringend behoefte aan een herleving van de dienst des Heren in het gezin. Want ik hoorde het laatst nog van een jongere dat er bij hem thuis morgens nooit uit de Bijbel gelezen werd. En dat er ook nooit gebeden werd. Maar als hij die dag een repetitie had op school, dan wist zijn moeder wel tijd te vinden om hem die morgen nog te gaan overhoren. Nou, zo mag dat dus niet. En laten we als ouderen onder ons die vraag maar eens stellen. Denken we wel eens werkelijk na over de ziel van ons kind? Of moeten we het zeggen, daar zijn we eigenlijk maar weinig mee bezig. We denken veel meer of hij mee kan komen op school, of hij sociaal vaardig is. Maar over dood en eeuwigheid, hemel en hel, wordt nauwelijks gedacht, laat staan, gesproken. Maar wat zal er een getuigenis van uitgaan als een zoon thuis komt en als die zijn moeder op de knieën vindt in de keuken, biddend tot de Here? En wat zal het een diepe indruk maken op een jongen als zijn vader zijn kleinheid en afhankelijkheid aan de Here beleidt? Hoe onuitwisbaar is die indruk die dat meisje ook opdeed bij haar oma. Ze was een jaar of 10 en haar oma was ernstig ziek. En elke middag als dat meisje terugkwam uit school, ging ze even langs haar oma. Oma had immers niet lang meer te leven. En op een bepaalde dag kwam ze weer bij haar oma en ze was alleen, verder was er niemand anders. En terwijl ze daar zo zat bij het bed van haar oma, pakte ook haar oma de hand van dat meisje en zei: mijn leven is bijna voorbij. Ik heb hier op aarde niet lang meer te leven, maar voor mij is dat niet erg, want ik kan sterven. De Heere Jezus Christus is in mijn leven gekomen en hij heeft mijn schuld op zich genomen. En daarom is voor mij sterven niet erg. Maar vergeet niet dat jij ook eens moet sterven. En dat zul je ook alleen maar kunnen als je de Heere Jezus Christus hebt leren kennen. Dat gesprek, dat meisje, dat is het ook nooit meer vergeten. En dat maakt toch ook indruk als vanuit het hart authentiek gesproken mag worden over de vrezen des Heren. En dat vraagt ook van de ouders dat ze zelf betrokken zijn op die boodschap van zonde en genade. Want anders is het toch alleen maar een lege huls. Vormendienst. Het zal toch ook te merken zijn als ouders erachter gekomen zijn dat er geen ellendiger leven is dan een leven zonder God en een leven zonder Christus. En dat dat leven ook leidt tot de eeuwige verlorenheid. Maar ze zullen het toch ook gaan uitstralen als die geest de band met de Heere Jezus Christus tot stand heeft gebracht. En dat is nou een band die de Heere wil versterken, verdiepen door het gebruik maken van de middelen. Maar de Heere wil die middelen ook gebruiken om zondaren af te trekken van de wereldse vreugde. En hun hart te richten op de vreugde die er is in God. En dat brengt ons, en dat vraagt ook de meeste tijd, bij onze derde gedachte. De praktijk. Want dan gaat het deze avond om de middellijke weg. De Heere die heeft beloofd door de middelen te werken. Nou, veel van een christelijke opvoeding is niet te vatten in structuren. Dat gebeurt toch eigenlijk heel spontaan. Ouders die begeren dat hun kinderen in alles de Heere zullen volgen, die zullen toch ook alles aangrijpen om te laten merken dat het leven met de Heere alles dient te doortrekken. Stel, je bent net bewaard voor een ongeluk. Nou, dan zullen ze jou er ook op wijzen dat het de Heere is die je heeft geholpen. De Heere is die je heeft bewaard. En als je iets hebt meegemaakt waar je heel veel verdriet om hebt, dan zullen ze dat er ook een plaats geven in de gebeden aan tafel. Of als jij 's avonds wil gaan naar een feestje waar net iets te veel geschonken wordt en net iets te vreemde muziek wordt gedraaid, dan zullen ze jou er toch ook op gaan wijzen dat de Heere ook mee moet kunnen gaan naar die avond. En dat zijn nou allemaal dingen die een hele natuurlijke plaats hebben in het gezin. Maar er is meer. Er zijn ook altijd weer godsdienstige oefeningen die altijd weer terugkomen. Het hoeft geen eens iets spectaculairs te zijn. Dat begon al toen je klein was. Je tekst, je versje leren voor de zondagsschool. Daar hielp je vader en je moeder je toch bij. Een ander wordt overhoord voor de vragen op de catechisatie. Of als een inleiding gemaakt wordt voor de jeugdvereniging, dan leest pa hem ook even door. En zo vindt op een hele natuurlijke wijze de godsdienstige opvoeding, die krijgt een plaats in de gezinnen. Maar daarnaast zouden we ook kunnen zeggen, zijn er ook 5 aandachtspunten die extra accenten nodig hebben. Als het gaat om het gebruik van de Bijbel, als het gaat om de gebeden, om het zingen in huis, om de preek en om het kerkelijke leven. Dat zijn de dingen die we ook met elkaar willen doornemen. De Bijbel, het eerste. Als een jongen en een meisje gaan trouwen, dan krijgen ze van de kerkraad toch als het ware het mooiste cadeau. Dan krijgen ze de Bijbel. En die zogenaamde trouwbijbel dient in het middelpunt te staan van hun huwelijk. Samen gebogen zijn over de schrift is toch ook een wezenlijke trek van het christelijke huwelijksleven. De Heere die spreekt door middel van de Bijbel tot zondige mensen. In de schrift ontmoeten we de Heere zelf. God maakt zich bekend. Hij spreekt tot ons, maar hij spreekt ons ook aan. Laten we daar even de vinger bij leggen. God spreekt in de Bijbel tot zondige mensen. En als de hoge en verheven God in de hemel aan het woord is, dan moeten toch kleine, zondige mensen op aarde zwijgen. Eerbied is dus ook nodig als de Bijbel opengaat. Dat betekent ook heel concreet dat je daar niet met andere dingen bezig bent. Nog even het bordje met vla naar binnen werken terwijl pa uit de Bijbel leest, is eigenlijk ondenkbaar. Want dat strijdt met de heiligheid van Gods woord. En eerbied voor de schrift betekent ook tijd nemen voor de schrift. Als er snel even een stukje afgeraffeld moet worden, dan zijn we toch uiteindelijk verkeerd bezig. De Bijbel openen rondom de maaltijd dient veel meer te zijn dan een soort standaardritueel. De Heere heeft ons iets te zeggen. En dat is nog veel meer dan, pa, nog even snel Bijbel lezen. Toch ligt hier denk ik wel een probleem. Als ik nu aan jullie zou vragen waar vanavond thuis over gelezen is aan tafel, zou iedereen van de jongeren en van de ouderen dat nog precies weten? Weet u nog wat er vanmiddag aan tafel gelezen is? Dikwijls is Bijbellezen toch eigenlijk vooral een goede gewoonte. Maar moeten we niet vaak zeggen, meer ook niet. De gedachten dwalen af. We zijn al bezig met de dingen die na de maaltijd de tijd vragen. Toch denk ik dat hier best wat aan te doen is. Het is allereerst goed als iedereen, en dat kan pas als ze daarvoor de leeftijd hebben, de leeftijd dat ze zelf kunnen gaan lezen. Maar het is iedereen, dat zou goed zijn als iedereen een Bijbeltje voor zich heeft en meeleest met het tekstgedeelte dat die morgen, middag of avond aan tafel gelezen wordt. En je zou er zelfs voor kunnen kiezen iedereen een gedeelte te laten lezen of het voorlezen te laten wisselen, zodat elk kind in elk geval 1 keer in de week aan de beurt is om een gedeelte te lezen uit de Bijbel. Want als de Bijbel na het Bijbellezen direct weer dicht gaat, er wordt niet meer over doorgesproken, nou dan bevordert dat er ook niet het geconcentreerd meeluisteren. Praat er nou maar eens met elkaar over door. Een verklaring erbij pakken en die met elkaar gaan lezen. Want als vader toch gaat doorvragen wat een ieder heeft opgemerkt tijdens het lezen van de Bijbelgedeelte, dan kan daar toch wel eens onder de zegen van de Heere iets moois uit voortkomen. Maar er liggen denk ik ook nog andere pijnpunten als het gaat om de Bijbel. Als kinderen klein zijn, dan lukt het nog wel om met elkaar aan tafel te gaan zitten. Maar hoe ouder de kinderen worden, hoe moeilijker dat toch ook vaak ligt. Nou, laten we in elk geval proberen de avondmaaltijd te houden als de maaltijd waaromheen extra aandacht voor de dienst des Heren wordt genomen. Op die tijd moet het toch mogelijk zijn om bij elkaar te kunnen zijn. Want dat ligt toch vaak tussen de middag een stuk moeilijker, zeker als de kinderen ergens heen zijn op school. Gelukkig zijn er nog altijd de gezinnen waar de moeder voor zorgt dat 's morgens voordat de kinderen van huis gaan, dat ze in elk geval een stukje uit de Bijbel meegekregen hebben. En dat ze samen hebben gebeden. Maar bij het ouder worden komt daar ook steeds meer een stuk eigen verantwoordelijkheid te liggen. Het kan zijn dat jij 's morgens voor jezelf toch wel eens de repetitie voor die dag overkijkt. Maar probeer je ook tijd te nemen om voordat je van huis naar school gaat nog ook een stukje uit de Bijbel te hebben gelezen. Want daarin ligt toch het voedsel waar je die dag niet zonder kan. Anders verschaal je, je verhongert, je verzwakt en je staat open voor allerlei bedreigingen. Wat dat betreft, zet die wekker maar wat vroeger en stap maar wat eerder uit je bed. Om zo bezig te mogen zijn met het woord van God en het overdenken daarvan. Ja, zeggen sommigen, maar de Bijbel, dat is moeilijk. Dat zo is, dat laten we nu ook maar liggen. Maar in elk geval is dat wel een reden waarom velen, ook ouders, grijpen naar een dagboekje. Natuurlijk, elk kind, afhankelijk van de leeftijd, die kan ook niet alles aan. En wat dat betreft is het ook goed om met de jongste kinderen één keer per dag uit de kinderbijbel te lezen. Een bijbelverhaal op hun niveau. Maar een kinderbijbel of een dagboekje kan uiteindelijk nooit de Bijbel zelf vervangen. Wat dat betreft blijft het nodig om de Bijbel zelf te openen. En bedenk dan dat we nooit vrijblijvend met de schrift kunnen omgaan. De Bijbel is niet een roman waarvan we kunnen zeggen, ach, als het ons niet aanstaat, leggen we het naast ons neer. Nee, de Bijbel plaatst ons altijd oog in oog met de Christus der Schriften. De Bijbel wil ons als een leidsman leiden tot de Heere Jezus Christus. Maar dan is wel het ontdekkende, het verlichtende en het vertroostende werk van de Heilige Geest nodig. De Geest is nodig om het woord werkelijk te verstaan. Maar dan ook tijd ervoor nemen. Want wie geen tijd neemt voor het woord van God, heeft uiteindelijk geen tijd voor de God van dat woord. Want de Bijbel is toch de sleutel die het koninkrijk van God opent. De Bijbel is de lamp die verlicht in een duistere wereld. De Bijbel is de spiegel waarin we Gods aangezicht aanschouwen. De Bijbel is het voedsel voor de ziel. En daarom dient de Bijbel centraal te staan in elk gezin. Dan een tweede punt, als het gaat om de gebeden. In de Bijbel wordt op vele plaatsen ook opgeroepen tot het gebed. We lezen van Gods volk dat ze ook een intens gebedsleven kennen. In het gebed mogen alle zorgen, moeite en vragen bij de Heere worden neergelegd. Dan mogen we onze zonden belijden. En bidden kan een kruis lichter maken. Bidden kan een deur die dicht leek openen. Zonder gebed zal ook niemand behouden worden. Maar zegt er iemand, ik kan niet bidden. Nou, ook dat mag je tegen de Heere zeggen. Want de Heere die weet daar wel raad mee. En zeggen maar dat je een arme zondaar bent die niet weet wat je zeggen moet tegen de Heere. En smeek hem maar om je te bevrijden van de schuld, de kracht en de gevolgen van de zonde. Maar nu gaat het vanavond niet om onze persoonlijke gebeden. Het is wel een belangrijk onderwerp, maar het valt buiten de huisgodsdienst. Het gaat hier om die steeds terugkerende gebeden in het gezin. En dat zal toch met name rond de maaltijden gebeuren. En daar zal een kind middelijkerwijs leren bidden. Maar een tijdje geleden maakte ik het mee op een zondag toen ik ook ergens anders moest spreken. En dan blijf je daar ook een hele zondag over. Er waren dan ook een aantal kinderen in de leeftijd zo, denk tussen de 7 en de 19 jaar. En die kinderen, ze bespraken alles met elkaar. En ik werd ook deelgenoot van de gevoelens die de oudste kinderen hadden voor iemand van het andere geslacht. En daar werd uitgebreid in dat gezin over gesproken. En toen ging men aan tafel. Een gezin, ik zei het al, met kinderen in de leeftijd van 7 tot 19 jaar. Het was stil. Ieder vouwde de handen, deed de ogen dicht. En ik ging ervan uit, nu zal vader of anders misschien moeder wel gaan bidden. Maar het bleef stil. Totdat er volgde, eet smakelijk. Bidden, men deed dat dus in stilte. En zo ging dat voor het eten. En na het eten pakte vader de Bijbel, las een gedeelte uit de Bijbel. En weer werden de handen gevouwen en de ogen gingen dicht. En nu bleef het niet stil, maar nu volgde daar dat bekende formuliergebed. Heren, wij danken u van harte. En wat er verder volgt. Een formuliergebed. Ik vrees dat die praktijk veel breder voorkomt dan alleen in dat ene gezin. Een kind leert niet meer bidden omdat het thuis het voorbeeld niet meer krijgt aangereikt. Eigenlijk zou het toch niet kunnen in een christelijk gezin dat er niet hardop gebeden wordt. Een kind heeft er ook recht op om te weten wat er leeft in het hart van vader of moeder. En leer ze ook maar vroeg hardop te bidden. En juist het avondgebed is daarvoor toch ook een goede gelegenheid. Want dan is het kind toch dikwijls alleen in zijn kamer. Maar zegt u, een formuliergebed, is dat dan verkeerd? Nou, dat zou ik zo beslist niet willen zeggen. Want ook in de vrije gebeden zit er ook altijd een bepaalde standaardstructuur. Een oprecht gebeden formuliergebed kan zeker goed zijn. Maar het is denk ik ook nodig dat we toch zeker een aantal keren in de week een vrij gebed uitspreken. Want dan kunnen de juist specifieke gezinssituaties in de voorbeden een plaats krijgen. Een kind dat voor de eerste keer naar school gaat. Een ander kind dat voor een pijnlijk ingreep naar de dokter moet gaan. Of een jongen die zit midden in de toetsweken. Of een meisje waarvan de verkering is uitgegaan. De zorgen die er kunnen zijn in de kerkelijke gemeente. Ziekten bij andere gemeenteleden. De wereldproblemen. Dat alles kan dan een plaats krijgen in de gebeden. En zo leert toch ook een kind dat we met alles tot de Here mogen gaan. Het is zo waardevol als vader of moeder dat ook durft uit te spreken. Dan zal een kind ook horen wat er leeft in het hart van die ouder. En dan leert een kind ook eerbied voor de heilige God. En dan leert een kind hoe de Here wordt aangesproken. En dan wordt ook verootmoediging en belijdenis van schuld wordt ook heel concreet gemaakt. Want wat een zegen gaat er toch vanuit als een vader na een onnodige aanvaring met zijn zoon in het gebed de Here vraagt om vergeving. Maar ik vrees dat op dit punt wel eens wat verkeerd zou kunnen gaan. Te vaak heb ik contact met jongelui die verkering hebben, maar soms al in de hele lange verkeringstijd nog nooit of maar zelden met elkaar gebeden hebben of een stukje gelezen hebben uit de Bijbel. Maar toch ligt daar het startpunt voor de gezinnen van de toekomst. Wat is het heilzaam om in de verkeringstijd samen te bidden? Daar leer je elkaar ook pas echt kennen. Want dan kijk je in het hart van elkaar. En natuurlijk, ook al blijft het staan, het is uiteindelijk alleen de geest van Christus die een mens leert bidden, leert danken, leert smeken. Het gebed, dat was het tweede. Het derde als het gaat om het samen zingen. In de Bijbel hebben zang en muziek toch een plaats om de Here te danken, de Here te bidden, om de schuld te belijden en de Here te prijzen. We kennen toch ook de dankliederen van Mozes, Hanna, Maria en van Zacharias. We weten van David die huppelend en zingend voor de ark uitging. En ook lezen we toch op diverse plaatsen in de schrift dat ook het lied een belangrijke plaats had in de liturgie van het volk van Israël. We lezen het zelfs van de Heer Jezus in Matthäus 26 vers 30 waarvan hem staat: en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. De vraag is echter, welke plaats heeft het samen zingen vandaag de dag nog in de gezinnen? Want het zou toch op een hele speelse wijze een plaats kunnen krijgen. De versjes voor school, voor zondagsschool, dat je die aan tafel leert zingen. En als de kinderen ouder worden, dat je ze stimuleert om zelf een bepaald instrument te gaan bespelen. Want als ze dat geleerd hebben, kunnen ze dat toch ook weer, zoals het ook deze avond ging, gebruiken voor ook een jeugdvereniging of wat dan ook. Of juist op zondag rond de maaltijd extra aandacht voor het samen zingen. Luther zei toch al dat de duivel op de vlucht gaat voor het christelijke lied. Het vierde punt, de preek. En dit punt raakt toch heel de kerkgang op zondag. Samen als gezin mag je naar de kerk gaan. Dat is een voorrecht en laten we dat ook maar heel letterlijk doen. Samen als gezin onze plaats innemen in de kerkbanken. Want als jeugd bij elkaar klont het, en opnieuw, ik weet niet hoe dat hier is, als jeugd bij elkaar klont het, is dat toch dikwijls een broeinest van onrust voor een predikant. Het is goed ook om als vader en moeder en kinderen bij elkaar te gaan zitten. Maar de vraag is wel, hoe kom ik dan in de kerk? Hoe kom ik naar de kerk? Hier raak ik het punt van de voorbereiding. Een voorbereiding die toch eigenlijk al begint op de zaterdagavond. Wie tot zaterdagavond laat uitgaat, vervolgens zijn bed inrolt om er de volgende morgen vlak voor kerktijd weer uit te gaan rollen, die is verkeerd bezig. Daar zal ook geen zegen op rusten. Het is zo zinvol om al op zaterdagavond bezig te zijn met de volgende dag, met de kerkdienst van morgen. Ook thuis in het gezin. Want als ouders en kinderen zaterdagavond uitgaan, ligt daar de bron voor een ongezegende zondag. En als de dominee een serie preken houdt, dan kunt u precies al de zaterdagavond doorlezen wat er de volgende dag aan de beurt is. Een voorbereiding op de kerkgang raakt ook de zondag zelf. Het is niet goed om net voor kerktijd de kerk binnen te gaan glippen en dan nog uit te hijgen als de kerkraad binnenkomt. Nee, ook op zondag op tijd opstaan om samen een stukje te gaan lezen uit de Bijbel. En daar misschien nog met elkaar wat over door te spreken. Maar dan ook op tijd naar de kerk gaan. Want dan kun je in de kerk nog even doorlezen wat er ook staat aangegeven op het bord wat er die morgen gelezen zal worden. Op die manier kun je voorbereiden op de preek. Maar wat dan als de kerkdienst is afgelopen? Nou, dan is juist de zondag een geschikte dag om die dag met elkaar door te brengen als gezin. Verkeerd is het zeker niet als je een keertje bij iemand anders op de koffie gaat. Of dat nou een opa of een oma is, of vrienden, gemeenteleden of wie dan ook. Maar laten we er als gezin ook geen wekelijkse gewoonte van maken. Want de zondag is er juist voor het gezin. Dan kun je ook met elkaar doorspreken over de prediking. En als de kinderen 16 zijn, lukt het niet meer om daarover te beginnen. Nee, probeer dat al zo vroeg mogelijk te doen. Want een kind dat voor het eerst meegaat naar de kerk kan al best wel wat aangeven wat er allemaal heeft plaatsgevonden. En er zijn soms ook hele eenvoudige hulpmiddelen om over de preek door te spreken. Waar ging de preek over? Wat was de tekst? Wat waren de punten van de preek? Nou, probeer die punten dan ook maar met elkaar door te nemen. Maar dan ook dieper gaan. Want het gaat er toch om dat de Heere door middel van de preek ons iets te zeggen heeft. En dat zal toch een onvergetelijke indruk maken op een kind als een vader vertellen kan hoe de Heere hem die morgen geleid heeft tot de avondmaalstafel. Om daar de dood des Heeren te mogen verkondigen. En dat zal een kind toch raken als moeder ook laat merken dat ze geraakt is door de prediking. En hoe heeft de Heilige Geest gewerkt in het hart ook van zondaren? In het hart van die ouders? Als vader of moeder daar iets over kunnen ook gaan zeggen. Met name over de preek van die morgen of die avond. Nou, daar blijven die gesprekken de kinderen ook altijd bij. Dat brengt ons op het laatste punt. Het kerkelijke leven. Ouders, ze dienen kinderen liefde voor de kerk mee te geven. Het zal uitkomen in de gesprekken over de kerk, waarin ze ook iets mogen proeven van de betrokkenheid op de kerk. Maar het gaat hier ook om het stimuleren om mee te doen met allerlei kerkelijke activiteiten. Want ouders hebben toch aan het doopvond de belofte gedaan om de kinderen in de voorzijde leer te doen onderwijzen. Betrokkenheid op de catechisaties, dat mag ook van ouders gevraagd worden. Want daar mag over de Bijbel en de leer van de kerk worden gesproken. En ouders hebben daarin toch ook een stimulerende rol. Ze overhoren de kinderen en ze stimuleren de kinderen om de vragen ook te maken. En ze gaan ook niet in op de wens van de kinderen om de catechisatie een keertje te laten schieten voor een verjaardag. Nee, het onderwijs dat de Heere aan de kinderen van de gemeente geven wil, dat gaat voor. Of het belang van de verenigingen. Wat is toch fijn om samen als jongeren met elkaar op te trekken. Samen luisteren naar de Bijbel. Samen zingen en samen, zoals we ook zagen, allerlei ontspannende activiteiten doen. En zo wordt ook geleerd over gemeentebinding gesproken. Zo wordt ook geleerd om met elkaar om te gaan in de gemeente. Dan leer je elkaar helpen. Je leert elkaar corrigeren. En daar mag je vrienden ook leren kennen. En dat bewaart je voor het krijgen van verkeerde vrienden. Dan zou ik ook nog even willen wijzen op het laatste bij dit punt, op huisbezoeken. Want hoe vaak komt er nog voor dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het jaarlijkse huisbezoek? Soms komt het door het tijdstip waarop de ouderlingen langskomen. Wat dat betreft zouden ouderlingen rekening dienen te houden daarmee. En juist bij de gezinnen met kinderen ook vroeg op de avond komen. Maar ouders hebben er ook op toe te zien dat hun kinderen, zo lang als dat mogelijk is, dat die erbij zullen zijn bij het huisbezoek. Want huisbezoek is toch ook altijd zielsbezoek. En dan zal toch ook de vraag tot de kinderen komen hoe zij tegenover de Heere zijn. En dan zal toch het werk van God in de harten van zondige mensen aandacht krijgen. Dan zal je met elkaar ook op huisbezoek doorspreken over de dienst des Heren. En om de huisgodsdienst een goede plaats te geven, zal de aanwezigheid van niet alleen vader en moeder, maar ook van de kinderen tijdens het huisbezoek beslist nodig zijn. En dan gaan we nog kort vanwege de tijd naar het laatste toe. Het voorrecht. De laatste gedachte. Diverse zaken hebben we aangeroerd. En ik kan me zo voorstellen dat iemand nou zegt, lijkt wel alsof ik het allemaal zelf kan doen. Er wordt van alles opgelegd, dit te doen en dat te laten en zo te handelen. En als ik dat dan maar doe, dan leer ik de Heere vanzelf wel kennen. Nee, zo is het beslist niet. Huisgodsdienst is nog niet, mag ik het maar zo zeggen, een tovermiddel waardoor we per definitie de Here leren kennen. En huisgodsdienst mag ons ook niet brengen in een soort kramp of leiden tot een wetticisme. Het is ook niet bedoeld om allerlei regeltjes aan te dragen die je dan maar één voor één netjes moet nalopen. Huisgodsdienst, daar dient het te gaan om de beleving van het hart. Want alleen de Here kan dode zondaren levend maken. Alleen de Heilige Geest kan het geloof werken in het hart. En kan die band met de Here Jezus Christus tot stand brengen. Maar de Here werkt wel middelijk. Want we zeggen er ook dat de Here ook gaat over ons natuurlijk leven. God bepaalt de dag van ons sterven. Maar we nemen wel zelf onze maatregelen. We eten, we drinken, we kleden ons, afhankelijk ook van het weer. We letten goed op als we onderweg gaan. Ons leven wordt immers onderhouden langs de middelijke weg. Maar zo ligt dat ook in het geestelijke leven. De middelen op zichzelf maken niet zalig, maar de Heere wil wel gebruik maken van de middelen. De Heere heeft zijn woord gegeven opdat we hem daarin zouden zoeken en hem daaruit leren kennen. Dat is toch een groot voorrecht. Beseffen we dat ook? Dat het een groot voorrecht is dat God nog tot ons spreken wil. Tot mensen die hem de rug hebben toegekeerd. Dat God ons nog iets te zeggen heeft. Dat hij nog met zijn woord tot ons komen wil. Tot ons mensen die eigenlijk helemaal niet op God zitten te wachten. En vanuit onszelf niets met hem te maken willen hebben. Maar nu is de Heere nog zo goed en zo genadig dat hij ons de Bijbel geeft. Dat de toegang tot de troon der genade in Christus nog open staat. En dat wordt dan ook zo'n wonder. Dat ondanks al onze zonden en ondanks al onze schuld, dat er nog een God in de hemel is waar we terecht kunnen. En daarom zijn juist die godsdienstoefeningen thuis ook zo nodig. Want er ligt een belofte van God. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar wil ik in hun midden zijn. En hoe kan een ouder zijn kind nu beter de Here leren dienen dan hij nou niet alleen met woorden, maar ook met de daden het kind van jongs af aan te laten wennen en op te voeden in de leer en de vermaning van de Here. Het is bovendien het middel voor hen die de Here nog niet kennen, om de Here te mogen leren kennen onder de zegen van de Here. En juist het onderhouden van de huisgodsdienst brengt ook onderlinge liefde met zich mee. Waar je toch samen bidt aan tafel en waar je toch samen de nood bij de Here neerlegt, daar leer je elkaar ook liefde krijgen. En het draagt ertoe bij dat de zonden uit de harten en uit de huizen en uit de monden worden geweerd. De Heere belooft zelf dat het alles niet vruchteloos zal wezen. Timotheus, dat is toch zo'n duidelijk voorbeeld. Van kinds af aan onderwezen in de leer der zaligheid. Nu daarom laten we toch enkele uren in de week van de 168 uur die ook een week duurt. Laten we enkele uren ons terugtrekken uit al het werelds gewoel. Om persoonlijk, maar ook in de kring van het gezin, de dingen te overdenken die tot de zaligheid behoren. Want uiteindelijk is dat toch ook het beste. Wat kunnen we nou beter doen dan onze gedachten te richten op de Here en op de dienst des Heren. En wat een drie-enige God gedaan heeft om zijn volk te redden en te behouden. En dat bewaart voor hoogmoed, maar het geeft ook troost. En hoe meer we met de Here omgaan, hoe leger onze eigen handen worden. En zo leren we te schuilen achter hem die alles volbracht heeft. Het oefenen in het lijden, sterven, het leven en de opstanding van de Here Jezus Christus. Dat mag nou de inhoudelijke kern zijn van al die oefeningen. En dan brengt een twijfelende en een zuchtende ziel tot de zaligmaker. En hoe dieper het lijden van de Heere Jezus Christus wordt overdacht, hoe meer een mens mag toenemen in de vreze des Heren. En hoe meer de liefde van Christus wordt overwogen, hoe meer wederliefde er in het hart komt en troost te midden van de aanvechtingen. En wie deze liefde Gods en die barmhartigheid van de Heere recht overdenkt, die kan er toch niet bij dat Gods Zoon zich zo diep heeft willen vernederen. En dat voor vijanden. En die dit door de werking van de Heilige Geest recht liet overwegen, die vindt daarin een medicijn voor zijn ziel en een fontein alle vertroostingen. Maar die leert God ook recht kennen, hem eren en hem roemen. En wie zo op het werk van de Heere Jezus Christus mag zien, die zal toch ook nooit een einde kennen aan zijn bidden, danken, loven en prijzen van de Heere. Die zal in zijn omgeving, en toch in bijzonder te midden van man, vrouw, vader, moeder, broers of zussen, die Heere Jezus Christus willen aanprijzen en van die Christus willen spreken. We willen met elkaar gaan zingen van de 115e psalm zoals het staat aangegeven. De versen 6 en 7 gewoon.
Thank you.
Nou, zoals te zien is op het programma is er nu pauze. Het is ongeveer 15 minuten. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen en schriftelijk in te leveren en zo. Als het goed is liggen er blaadjes in de keuken.
We gaan weer verder, want de tijd gaat ook door. We gaan zingen uit aller mond. 119:1. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daarna zal dominee Uitslag de vragen beantwoorden die hij heeft gekregen.
In de afgelopen maanden, ik denk zo'n anderhalf maand geleden, is er een boekje uitgekomen. Daar wil ik toch even ook op gaan ook attenderen. Van het LCJ, Godsdienst Thuis. Handreiking allereerst bedoeld voor kerkraden. Maar ik denk dat u dan ook wel bij uw wijkoudeling terecht kan als u daar ook wat vragen over hebben. Want het mooie daarvan is ook dat er een literatuurlijst wordt gegeven voor ouders, voor boeken die ze kunnen gebruiken. Methoden bij de Bijbel, overzicht van geschikte kinderbijbels. Want dat is toch ook nog een punt, niet elke kinderbijbel is ook geschikt. En er staan verder ook voor kerkraadsleden ook praktische tips in als het gaat om doopbezoek, huwelijksgesprek, huisbezoeken en hoe dat allemaal ook toegespitst kan worden op de jongelui en de kinderen in de gezinnen. Dus dat is misschien goed om nog in de gaten te houden dat er wat dat betreft best een aantal tips worden aangereikt in dat boekje. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Wat mij betreft is het niet erg als er een vraag beantwoord wordt en als iemand erop wil gaan reageren, dat ook plaats kan vinden. Dus wat dat betreft, u mag gewoon reageren. Wat dat betreft is het er ook samen, weten we altijd weer meer en kunnen we elkaar ook weer van een aantal praktijkervaringen voorzien. Een heel aantal vragen, en daar wil ik dan wel mee beginnen, die komen neer op de praktijk van het vrije gebed. Hoe denkt u erover kinderen te laten bidden, het vrije gebed? In hoeverre heb je als kind verantwoordelijkheid voor je ouders? Mag je ze verplichten tot vrije gebed? Ook de vraag die is gesteld, maar het vrije gebed, hoe verhoudt zich dat nou met het Onze Vader? Want dat is toch het allervolmaakste gebed. Nou, dat zijn toch een paar vragen die steeds terugkomen. Allereerst wil ik dan nogmaals onderstrepen. Een formuliergebed, is dat verkeerd? Nee, laten we dat ook nogmaals een keer ook zeggen. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Dat is ook aangegeven. Ook in de vrije gebeden ligt altijd een stukje standaardstructuur. Als het nu gaat om het allervolmaakste gebed, zou ik toch ook wel u even willen meenemen naar het gedeelte waar het in de Bijbel staat, Matthäus 6. Want dan is het allervolmaakste gebed van het Onze Vader, staat er wel in een bepaalde context. En dat staat er in de context van de Farizeeën die bidden met een omhaal van woorden. Het Onze Vader heeft de Heer Jezus Christus aan zijn leerlingen geleerd, dat is één. En daar zal nog heel veel over te zeggen zijn, maar dat laten we nu maar even liggen. Maar dat is ook in een bepaalde context uitgesproken. Om ook aan te geven van wat de Farizeeën doen, die als juist met hun gebeden zelf de eer willen gaan ontvangen, dat is verkeerd. En ik denk dat we dat ook mogen meenemen in de vraag van hoe moeten we nou aankijken tegen formuliergebeden aan de ene kant en een vrij gebed aan de andere kant. Juist in het Onze Vader, dat is het volmaakste gebed. Dat mag ook duidelijk zijn. En ik hoorde ook in de pauze iemand die zei van als er persoonlijke noden en zorgen zijn, dan geven wij dat ook een plaats nadat we eerst het Onze Vader gebeden hebben. Nou, dat kan natuurlijk ook heel goed. We zien die lijn trouwens ook terugkomen in de formulieren, in het avondmaalsformulier en in het doopformulier, waar je dat ook hebt. Hè. Daar vindt het Onze Vader, krijgt een plek binnen het gebed. Dus dat is inderdaad goed mogelijk. Toch, een formuliergebed. Daar kan in liggen een stukje schroom. Het niet durven, het niet gewend zijn om hardop te bidden, om met eigen noden en zorgen tot de Here te naderen. Wat zullen de kinderen er wel niet van zeggen, wat we allemaal zeggen? Maar ook iets van, ja, ik heb het zelf van huis uit niet zo geleerd. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Ik denk toch dat het nodig is dat er een vrij gebed plaatsvindt. Of dat nou één keer in de week, of vijf keer in de week, of elke dag. Dat is uiteindelijk, zal ook iedereen zijn eigen weg daarin moeten zoeken. Maar juist het vrije gebed kun je de nood van het gezin, van de zorg waarmee de kinderen zitten, vragen die ze hebben, spanningen, kun je ook bij de Heren neerleggen. Opdat het kind ook leert dat we werkelijk alles tegen de Heren mogen zeggen. Dat we al onze bekommernissen, zegt Petrus, toch op hem mogen werpen. We mogen met alles tot de Heren gaan. En dat zullen we ook als ouders, ook de kinderen, hebben voor te houden en voor te leven. En dan gaat het niet om de zinnen die u gebruikt, welke woorden je kiest, of dat nu allemaal ook zo helemaal ook klopt. De Heren, en dat is ook een les van Matthäus 6, de Heren ziet het hart aan. Dus dat betekent ook van, we hoeven daarbij ook niet te bang te zijn dat we woorden verkeerd zeggen. De Heere ziet ons hart aan en het is er ook dat de Heere onze onzuivere gebeden, de Heere Jezus Christus, die wil toch de onzuivere gebeden van zijn kinderen, wil die toch ook heiligen. De gebeden worden ook geheiligd in zijn gebed, in zijn priesterlijke voorbeden. En als je dan de vraag stelt, hoe denkt u erover om kinderen te laten bidden? Vrij gebed en iemand die geeft erbij ook in de vraagstelling de lijn aan van, ja, als de kinderen ouder worden, wordt dat moeilijker. Dus denk eerst om een stukje nuancering van mezelf aan te brengen. Onze kinderen, de oudste, die is 6. Dus dat betekent ook, ik spreek niet uit ervaring over kinderen in de puberjaren. Dat wil ik ook meteen eerlijk aangeven. Maar wat wel bij ons gebeurt is dat de oudste, ook de tweede, wel eens vraagt, mag ik het Onze Vader bidden? Ja, dat mag hij dan. Dat doen we ook niet elke keer, want hij vraagt het soms ook elke avond. Nou ja, dan doe je dat ook niet. Maar als hij dat vraagt, mag hij dat ook doen. En dat je dan soms ook wel eens een keer tegen hem zegt van, nou, je mag ook met eigen woorden danken voor het eten. Ik denk dat het ook goed is dat een kind op zo'n manier ook leert dat het tot de Heren mag komen en dat het ook hardop leert te bidden. Wat dat betreft, kinderen een vrij gebed aan tafel te laten doen, dat is niet verkeerd. Wel zou ik daar een vraag, een kanttekening bij willen zetten. Wanneer zowel een kind begint als gaat eindigen. Ik denk dat het goed is, vader is de priester van het gezin. En wat dat betreft, zolang de vader daar in de gelegenheid voor is, als hij niet, want dat kan wel eens een keertje voorkomen, vanwege ook zijn werk niet thuis is bij de maaltijden. Maar uiteindelijk zal dan ook vader, als hoofd van het gezin, zal er ook een van de gebeden dienen te doen, zodat hij ook alle nood die kinderen nog niet precies onder woorden kunnen brengen, maar toch bij de Here mag neerleggen. Maar laat het kind het ook maar doen. Dingen die hem bezighoudt, waarvan hij ook weet dat ook de anderen bezighouden. Ik zie daar zelf geen bezwaar in. Ik zal het juist eerder willen stimuleren in de lijn van beginnend van jongs af aan dat kinderen gewend zijn om te bidden voor het eten, maar ook op zijn tijd de Here met bijvoorbeeld het Onze Vader mogen danken of bidden voor het eten. Maar dan ook langzamerhand vanuit de eigen persoonlijke gebeden voor het slapen gaan, mogen ze ook aan tafel zaken bij de Here neerleggen in het gebed. Over dat punt, over het vrije gebed en kinderen te laten bidden, ik wil er straks nog iets over zeggen, maar is er tot op heden nog een aanvulling nodig? Dat iemand zegt van, ik wil nog even de vraag wat concretiseren.
Ja, je heeft het alweer in het vrije gebed over de noden. Maar ik, ja, je zal dat beslist ook wel zo doen. Maar ook het mooie vind ik in het vrije gebed met de kinderen, dat je ook de dankbaarheid nog mag laten zien. Als er dingen zijn waar de Heer wel daarin in de zon is, omdat de noden is gebeld. Dat ze niet alleen zien van, als ik fijn naar kan verdrieten,
in de bekommernissen mogen op de Here werpen inderdaad, maar ook de zegeningen die de Here geeft. Ik heb het in de inleiding zo genoemd, als je bewaard bent voor een ongeluk, dan mag je daarvoor ook de Here daarvoor ook danken. En dat is waar ook de zegeningen, daarmee mogen we ook tot de Here gaan voor het goede wat hij heeft willen schenken. Klopt. Ja. Toch zie je vaak daar op de belijdeniscategorisatie, ben ik gewoon dat ik bij het eindigen van het uur aan de jonge lui vraag om de beurt of ze willen gaan eindigen. En dan zie je toch ook vaak nog een heel stuk schroom vanuit ook de gedachte, wij kennen dat niet. Wij zijn dat niet gewoon. Ik bid nooit hardop. Zo hoor je dat soms ook nog wel eens, want er wordt nooit hardop gebeden, omdat ze dat van huis uit niet kennen. Ik denk ook daarin dat je ook als kerk op een gezonde wijze daarin ook best een stukje sturing mag geven. Ik heb zelf in de gemeente gezeten van ook Sliedrecht een aantal jaren, toen ik al wel beleidend lid was. En daar was het ook gewoon dat op een verenigingsavond, dat als iemand de inleiding hield, dat hij ook eindigde die avond. Nou, dat zijn denk ik ook dingen dat je dus ook op kerkelijk niveau op die manier kan proberen de jongeren natuurlijk middelijke wijs, maar te leren bidden. Of je daar als kind verantwoordelijkheid hebt voor je ouders, mag je ze verplichten tot vrij gebed? Ja, verplichten staat ook tussen aanhalingstekens en denk ook terecht. Kijk, het is, ik denk niet dat dat kan. Het zal ook uit het hart van vader of moeder moeten komen. Ik hoorde een tijdje geleden van een collega, predikant, die iets zei over zijn jeugd en dat bij hun thuis men niet gewoon was om te bidden behalve het formulier gebed voor het eten en na het eten. Dat die vader op een bepaald ogenblik na een preek op zondag, wat hem blijkbaar bijzonder had aangesproken, aan tafel zei tegenover ook de kinderen, jongens, ik moet jullie ook iets zeggen. En dat die man eerst schuldbelijdenis deed tegenover zijn kinderen. Die zei van, we hebben het altijd op deze manier gedaan, maar jullie hebben nooit iets geproefd dat pa er zelf persoonlijk betrokken was, erop betrokken was op de boodschap van zonde en genade. En dat is tot schuld. En vanaf vandaag wil ik dat ook anders doen. En dat die vader ook toen zei van, ik weet niet hoe ik bidden moet, ik weet niet wat ik zeggen moet, maar ik laat het ook maar aan de Here over. En ik wil maar met al mijn gebrek en met al mijn tekorten tot de Heere naderen in het gebed en alles bij hem neerleggen wat we als gezin nodig hebben en ook waarvan ik weet dat de Heere dat geven wil. En die collega-predikant zei dat een geweldige indruk maakte op iedereen bij hem thuis en dat ze het daar nog samen vaak ook over hadden, terwijl die vader alweer diverse jaren geleden gestorven is. Ik denk dat je daarin dus ook wel iets hebt van, als het een ouder werkelijk tot besef brengt dat dat niet goed is geweest om nooit met het vrije gebed tot de Heere te naderen, dat het dan ook wel gaat gebeuren. Maar dat je dat dan ook in het midden van je kinderen neerlegt, hoe je daartoe gebracht wordt. Verplichten? Nee, je kan wel de vraag stellen. Dan ga ik over naar een andere vraagstelling uit een hele andere kant. Die dus vraagt, mag je als ouders je kinderen prikkelen tot het stellen van vragen? Eerst nog even terug. Mag je als kinderen je ouders vragen stellen? Ik denk inderdaad dat je hun ook die vraag kan stellen. Van waarom bidden jullie niet hardop? Of waarom doen jullie altijd het formuliergebed? Hebben jullie daar een bepaalde reden voor? En dan zul je dus ook dat misschien wel ook horen wat de reden daarvan is. En kun je er ook met vader of moeder over spreken waarom je dat jammer vindt als dat het is. Maar je kan ze niet dwingen. Dat mag duidelijk zijn. Maar mogen ouders hun kinderen prikkelen tot vragen? Het is denk ik een vraag die gesteld zal zijn door een ouder zelf. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat het allereerst andersom ligt. Een ouder zal ook zijn kinderen hebben te prikkelen tot het geven van antwoorden. Om met elkaar in gesprek te gaan. De eerste verantwoording die ligt daarbij bij de ouders. Dat zij open zijn over het geestelijke leven. Dat er ruimte is om daarover te gaan spreken. Ook aan de hand van hele gewone zaken die voorkomen. Het Pascha bij Israël, de stenen die daar stonden in de Jordaan, dat waren duidelijke voorbeelden waarmee de kinderen van Israël geconfronteerd werden. En dat gaf gesprekstof. Nou, zo is dat er ook bij een avondmaalsdienst, bij een doopdienst, dat toch heel in het bijzonder, belijdenisdienst. Dat zijn toch allemaal ook bijzondere, mag ik het zo noemen, eikpunten, waardoor je juist op dat ogenblik met de kinderen erover kan praten, ook al met de jongere kinderen. En dat je hun dus zelf ook inderdaad daarin ook wel mag uitnodigen, prikkelen om daar ook iets over te gaan zeggen. Zoals we dat ook net hoorden bij die belijdenisvragen die naar voren zijn gekomen op die Bijbelstudieconferentie. Ook prikkelende stellingen die ook uitnodigen om erover te gaan spreken. Ik zit alleen even een beetje met de vraag van in hoeverre mogen ouders hun kinderen prikkelen tot vragen stellen. Dat kun je natuurlijk op diverse manieren oppakken. Hè? Wat wordt met het woord prikkelen bedoeld? Ik weet niet of de vraagsteller het in het midden verder nog durft te specificeren. Die daar mee zat. Of dat ik zelf nog een lijn probeer te trekken daarover. Ik denk dat je als ouders heb je vooral ook de taak dat je ook verantwoord met de kinderen daarin probeert lijnen te gaan trekken. Een jong kind, die zal je ook wat dat betreft voorzichtig moeten behandelen dan een ouder kind. En dat betekent ook, kinderen zijn niet op elk ogenblik aan alle vragen toe. Er moet het moment moet er geschikt voor zijn. En daarom denk ik ook veel meer, ouders moeten er zijn als de kinderen komen met hun vragen. En ouders moeten een sfeer creëren thuis waarin alle vragen gesteld kunnen worden. Dat geen enkele vraag raar is. Geen vraag over het normale leven, over dingen van school, relatievragen, andere soort vragen. Dat thuis een open sfeer heerst waar je alles met elkaar kan gaan delen. Maar dan ook afwachten tot het kind vanzelf komt met bepaalde vragen. Want in die open sfeer zul je ook zien dat er vanzelf aan de hand van een inleiding op de jeugdvereniging, catharisatieavond, over bepaalde zaken thuis wordt doorgesproken. Even misschien om te zoeken uw vraag goed te begrijpen. Probeer even ook wat ook eenvoudig te houden. U hebt een preek gehoord, noem maar even wat. En daar leven bij u vragen over die preek, bij wijze van spreken. Mag u dan ook die vragen op een prikkelende wijze delen met de kinderen?
Ja,
oké, ja. Dat is denk ik een hele moeilijke vraag, want het is een hele gevoelige vraag. Juist omdat het ook het persoonlijk geloofsleven raakt van de ouders. Als die dus ergens moeite mee hebben, tenminste laten we dat hopen dat het om het geestelijke leven gaat en niet om kleinigheden waarvan je zegt van daar moet je gewoon over, daar moet je overheen leren zien. Maar als het om geestelijke zaken gaat, dat je in de prediking daadwerkelijk iets mist, wat dat ook is, aan welke kant ook, of het nou gaat om het eerste stuk, of om het tweede stuk, of om het derde stuk, wat dan ook, mag je dat prikkelende wijze bij de kinderen neerleggen? Nou, dat denk ik in eerste instantie, zolang het geen beleidende leden zijn, moet je er wel heel voorzichtig mee zijn. Want het kan allemaal zo betekenen dat de kinderen iets proeven van pa of ma die heeft moeite met de prediking die ik hoor, er is kritiek op het woord wat gebracht wordt, wat tegelijkertijd ook consequenties heeft voor hoe je aankijkt tegen de prediker zelf, hoe je aankijkt tegen de kerkraad. En ik denk dat je in dat opzicht heel voorzichtig moet zijn, dat je als ouder ook een stukje zelfbeheersing moet kennen. Dat je ook weet van ik moet dat niet te openlijk neerleggen waar kinderen bij zijn, maar dat kan beter als we 's avonds met z'n tweeën zijn of op welk moment van de dag dan ook. Want je krijgt maar zo dat de kinderen ook soms nog positief bedoelde kritiek, dat die dat op zo'n manier ook oppakken, dat ze gewoon een negatief beeld krijgen van de kerk en van de prediking. Dat is, wanneer het gaat om belijdende leden, lig je altijd alweer een stapje verder. Hè? Die zijn op een bepaald ogenblik, hebben ze belijdenis gedaan. Mag je ook zeggen, zijn ze zelf verantwoordelijk? Hebben ze ook een bepaald, dan mag je toch ook verwachten dat belijdeniscatechisanten een bepaald kennisniveau hebben gekregen. En dat je daar op een volwassen manier over doorspreekt. Maar het is denk ik wel altijd de vraag van waarom die prikkelende vraagstelling. Gaat het werkelijk om dat wij onder die prediking of onder die lezing of onder wat dan ook de heren, de stem van de heren niet horen? Of gaat het toch uiteindelijk om dingen die van onszelf zijn, waarmee we soms onszelf ook in de weg zitten? Eigen stokpaardjes, eigen zaken waar we altijd mee gaan zitten. In het laatste geval denk ik ook dat we voorzichtig moeten zijn om niet kritiek met de kinderen te bespreken, ook al zijn ze belijdende leden. Maar als we werkelijk zeggen, onder dat woord mis ik de Christus, of mis ik voor wie de Heere Jezus Christus gekomen is, hoe een zondaar tot de Heere Jezus Christus komt, al die zaken, ik kan veel meer dingen noemen. Als je dat werkelijk gaat missen, dan zul je daar dus inderdaad op een gegeven ogenblik over moeten spreken in de kring van het gezin. Maar denk ik wel dat het niet anders kan dan dat je er eerst voor op de knieën bent gegaan. En eerst ook de Heere ook hebt aangeroepen. Dit is denk ik ook wel een belangrijke vraag. Als het gaat om de macht van de media. En ook de vraag door welke factoren wordt de huisgodsdienst in onze tijd bedreigd. En dan met name door de media. De media die er op uit is om de jeugd uit de huisgodsdienst te halen. Ja, factoren, tijd, de drukte, de moed van alles. Ook kan dat in het kerkelijke leven gebeuren. Dat ook in het kerkelijke leven van alles gebeuren moet. Waardoor er uiteindelijk weinig tijd is voor de persoonlijke omgang met de heren. Maar ik denk inderdaad de media, waardoor alles ook ligt op snelheid. En alles moet ook gehaast. Even achter je mailbox, even op internet, even ook gaan chatten. En al die zaken. Ik denk dat het er ook toe bijdraagt dat er eigenlijk weinig rust meer is. Rust, tijd nemen om het woord van God te openen en daarmee bezig te zijn. De media die heeft ook van onze samenleving een vluchtige samenleving gemaakt. Alles moet even, kort en snel gebeuren. En de media, daar kunnen we niet alleen aan internet denken, maar denk ook het gebruik van televisie, gebruik van dvd en al dat soort dingen. Goed, daar hebben we vanavond niet een lezing over, dus daar hoeven we niet allerlei zaken over te gaan zeggen. Maar ik denk wel dat de duivel daar een goede uitvinding in heeft gedaan. In dat soort dingen die ons zoveel in beslag nemen, waar we zoveel tijd en energie aan besteden, waardoor de aandacht en de ruimte om bezig te zijn met het woord van de Heere minder wordt. Wat dat betreft is het ook van belang, denk ik, in de gezinnen heel voorzichtig te zijn met het gebruik van de media. Als we denken aan zaken als internet, lijkt mij onjuist als er in een huis open internet staat. Vanwege al de verleidingen die daarin komen. Daar zul je dus ook filters in moeten aanbrengen. Dus dat betekent ook gefilterd internet. Want juist daardoor kunnen er allerlei zonden in huis binnenslepen die verslavend werken, waardoor kinderen, jongelui nog meer er ook achter willen gaan zitten en nog minder tijd nemen om bezig te zijn met het woord van de Heere. En macht van de media betekent dus inderdaad ook soms bepaalde zaken, zolang het mogelijk is, uit huis weren. Media kunnen ook denken aan radio. Kunnen we denken aan de muziek die de kinderen luisteren. Natuurlijk weten we, daar loop je op een bepaald spanningsveld. Daar gaat het nou niet om, maar het is altijd ook de vraag om daar met de botte bijl te gaan hakken. Dat is één. Of je kan het doen met een stuk tact en een stuk ook wijsheid. Dat is uiteindelijk altijd een eigen overweging. Maar het zal dus wel zo moeten zijn, als je de huisgodsdienst een plaats wil geven, dan kun je dus ook in huis niet allerlei muziek laten horen en laten luisteren. Maar dat staat ook haaks op elkaar. En daarmee kun je dus als het ware ook de ban in het gezin brengen. Dus ik denk wel daarin voorzichtig zijn. Een vraag, en dan blijft er nog twee over, ook gezien de tijd. Is nadruk op kenniselement zo nodig? Ik denk heel kort ja. Want naar mijn gevoel is juist een gebrek aan kennis de oorzaak van dat er verschillende dwaalleringen de kerk binnenkomen, de gezinnen binnenkomen, maar dat ook daardoor er heel weinig zicht is op de diepte en de rijkdom die er bij de Heere te vinden is. We zijn zo snel tevreden. Komt ook in onze samenleving, waarbij je moet zeggen in ook het onderwijs veel minder nadruk op het kenniselement. We kunnen toch allemaal gaan opzoeken, en dat is waar, maar dat dringt ook de kerken door. We kunnen toch allemaal gaan opzoeken en we weten het niet meer. Toen de Heere Jezus Christus in de woestijn was, de duivel op hem afkwam, zei hij steeds, er staat geschreven. Hij kon de duivel vanuit het woord van God antwoord geven waarom bepaalde zaken zondig waren. En ik denk ook dat dat voor ons van belang is. Willen we werkelijk de Heere dienen zoals de Heere dat van ons vraagt, zullen we ook het woord van God moeten kennen. Zullen we de belijdenisgeschriften moeten kennen. Anders komt er zomaar allerlei dwaalleringen en allerlei zonden komen ons huis binnen en de gezinnen. Als je oudere kinderen, dat is de laatste vraag, als je oudere kinderen in het gezin hebt, vooral pubers die vaak gesloten zijn en op hun tijd met dingen komen, is het noodzakelijk om vooral als moeder er te zijn. Dus als de pubers met vragen komen op geestelijk gebied, dat je ook op hun tijd er echt bent. Vaste tijden best, maar vaak geen reactie. Nou, dat is ook net al eventjes aangeroerd. Op bestelling krijg je jongelui en zeker pubers niet aan de praat. Ik kan niet zo van, kom maar eens, vertel maar eens wat je aan die preek hebt gehad en daar uitgebreid over spreken, dat je dat ook van hun verwacht. Vaak is het zo, ze komen op hun tijd met hun vragen en dan is het nodig dat er ook een luisterend oor is. Dat ze ook weten, we kunnen bij pa en bij ma terecht. En dat is denk ik wel een hele belangrijke notie die eigenlijk heel ook het onderwerp doortrekt. Huisgodsdienst, het is een plicht. En wie van ons, van de ouders, als we straks teruggaan ook naar huis, moet iets zeggen. Wat schiet ik daarin tekort en wat is dat voor mij tot schuld? Wie van de jongelui zal dan niet moeten zeggen, wat zijn we daar eigenlijk toch weinig mee bezig? En wat zouden we wat dat betreft ook meer naar pa en ma moeten gaan luisteren? Maar toch, als we nou zeggen, als we het maar allemaal het rijtje langslopen en we doen maar precies zoals het er staat, dan komt het wel goed. Nee, zo werkt dat ook niet. Ene kant de plicht om ermee bezig te zijn en dat ook vast te houden en dat te stimuleren, te begeleiden. Maar anderzijds, ook wetend, de echte geestelijke gesprekken, die komen ook dikwijls onverwachts. Zomaar ineens ook een opmerking, terwijl je aan de koffie zit, komt er maar ook ineens iets naar voren wat ze die dag op school hebben gehad of op hun werk. En dan moet je er ook zijn voor ze, dan moet er ook de tijd voor hun zijn. Ook al is het natuurlijk zo, je kan soms niet altijd alles precies ook afspreken op zo'n avond. Je kan er wel eens meer tijd voor nodig hebben dan dat er is. Maar zorg er wel voor dat er dan een open oor is en dat ze hun verhaal kwijt kunnen. We gaan zometeen met elkaar zingen uit Aller Mond 119, 2 en 3. En daarna willen we gaan eindigen met gebed.
Dan zijn we nu aan de officiële sluiting toe. Iedereen hartelijk bedankt voor het wachten en het luisteren en zo. En voor de vragen. De organist bedankt. Ralf ook bedankt dat je ook in het begin wilde spelen. Dan hebben we nog een aantal bloemetjes. Eerst is voor dominee Uitslag. Voordat u hebt willen komen. Het bloemetje is voor uw vrouw. En ja, de rest is voor u. Alsjeblieft. En dan zou ik ook graag de kosten vragen of hij naar voren wil komen. En de vrouw van de kosten, die is er al. Bedankt voor het meewerken en zo.
Graag gedaan voor jullie allemaal.
Alsjeblieft.
Hartelijk
dank. Oké, dan wil ik u vragen of u wilt eindigen met ons in gebed.
Laten we de Heere ook danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, Gij die de hemel en de aarde geschapen hebt, en Gij die nog deze schepping, deze wereld onderhoudt en regeert met uw hand. U bent het die we allereerst hartelijk dank mogen zeggen voor de avond die we hebben gekregen uit uw hand. We mogen u dank zeggen dat we nog in ons land ook hier ter plaatse kerk mogen zijn. En dat er nog jongeren mogen zijn die regelmatig samenkomen rondom uw woord. Om bezig te mogen zijn met dat woord. Die elkaar mogen ontmoeten. Die zo ook vanuit uw woord geleid mogen worden. En Heren, we bidden u toch allereerst ook voor hen. Wilt u met hen zijn? Wilt u de jeugdvereniging hier ook zegenen? Wilt u de leiding geven wat ze nodig hebben? Geef ook dat ze vanuit de begeerte van hun hart gebogen mogen zitten rondom uw woord. En dat het zo ook het verlangen is van de jongelui om door het onderwijs van de kerk heen u de Heere te mogen kennen en uw liefde krijgen. Heer, dat is toch iets wat we onszelf niet kunnen geven. Dat moeten we ook beleiden en dat is tot onze schuld. Maar zou u dat nou willen werken? Ook door middel van het werk van de jeugdvereniging. Zou u dat nou willen geven? Door uw woord en door uw geest. En heren, dan mogen we u ook vragen of u hetgeen wat er vanavond gezegd is wilt zegenen. Of u het zondige wat daarin was in spreken en in luisteren wilt wegnemen. Maar wilt u ook geven dat we het belang van het onderwerp ook zullen verstaan? Huisgodsdienst. Dat we nooit vrijblijvend met uw woord kunnen omgaan. Dat het nooit iets is van of we er nou tijd voor hebben of niet. Of dat we er zin in hebben of niet. Maar dat u dat vraagt. Dat u dat eist. En dat u dat ook middelijkerwijs wil zegenen. En Heren, dan moeten we u onze schuld belijden. Kinderen, jongelui, ouders en grootouders. Wie van ons moet dan niet zeggen, Heren, wij zijn hierin zo tekortgeschoten. We hebben zo weinig ons bekommerd om onze zielen. We hebben zo weinig gedacht aan uw eer. Want u bent het toch waard om gediend, geëerd en geprezen te worden. Heren, verandert u dan ons hart. Het hart dat van nature zo onverschillig is. Het hart dat ook na ontvangen genade nog dikwijls zo lauw is en zo oppervlakkig leeft. Maar wilt u ons dan daarvoor met eerbied gesproken warm maken, dat we verstaan dat er niets beters is om met uw woord en met de dingen van uw koninkrijk bezig te zijn. Heren, zou u ons willen laten zien de heerlijkheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Want alleen vanuit dat zicht leren we toch ook te grijpen naar uw woord, bezig te zijn in uw dienst en de zonden uit ons leven weg te doen. En Heren, wilt u zo ook alle gezinnen ook in deze gemeente zegenen. In het bijzonder die gezinnen die zo worstelen en tobben en zo met de jongelui te doen hebben om dat die dreigen een andere kant op te gaan. Heer, u bent toch bij machten naar uw eigen trouw verbond om uw beloftewoord ook in hun harten waar te maken. En wilt u hen dan bekeren van hun onbekeerlijkheid? Wilt u hen terugbrengen op de juiste weg? Want Heer, zo zijn er toch velen die hun knieën buigen en het beste zoeken voor hun kinderen. Maar beseffen het zelf niet te kunnen geven, maar zou u dat dan willen doen? En zo mogen we u dat ook bidden met het oog op morgen. Of u hier in Middelharnis, maar ook in de andere plaatsen in ons land een gezegende zondag schenken wil. Of u wil geven dat de Christus der Schriften mag worden verkondigd voor een volk dat toch niet buiten hem kan. En wilt u zo ook al uw dienstknechten die uw woord morgen mogen en moeten brengen, daarbij ondersteunen. We mogen u bidden, ook voor haar, voor Paulien, die van de jeugdvereniging ook is, maar elders in deze wereld ook haar werk mag doen. En wilt u dat ook gaan zegenen? Wilt u ook geven dat ze de betrokkenheid vanuit eigen gemeente ook mag ervaren? En dat dat haar ook kracht mag geven om het werk te doen. Maar wilt u het uiteindelijk ook zijn, heren, die haar daartoe ondersteunt en krachten geeft? We mogen u ook bidden als we van hier gaan naar huis. Wilt u met ons gaan? Wilt u ons veilig brengen op de plaats waar we thuis mogen komen? Denk ook aan hen die er tegenop zien om naar huis te gaan, om wat voor reden ook. Wilt u toch geven dat u meegaat, dat u nabij bent en dat uw woord ondersteunt en kracht en krachten geeft. Dat het waar mag worden wat het woord zegt. Vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verdwaasd, want ik ben uw God. En dan kunnen we toch ook gaan, ook dwars op weg door de nacht van noden en moeite heen. En Heere, zo mogen we ook deze avond eindigen met u te danken. Te danken voor al het goede wat u geeft. Te danken dat u ons in ons land nog kerk laat zijn. Dat uw woord nog open mag gaan voor alle zegeningen die u schenkt. Ook onder jongeren, dat ze er nog zijn die bezig zijn met uw woord en oprecht u de Heere willen zoeken, dienen en lief krijgen. En Heere, zou u dat werk nou willen bekronen met uw zegen, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot stichting van de gemeente, tot onze troost en tot eer van uw grote naam, gaat u zo met ons mee in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil uit genade. Amen. En denk aan de klok vannacht, dat hij een uur vooruit moet.